onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag vanavond gaan over de vergeving der zonden. De enorme schat waarvoor de Heere gedankt en geloofd mag worden. We doen dat met Psalm 103 nu aan het begin van deze dienst. Psalm 103, de versen 2 en 6. Loof hem die u, al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En vers 6, zoals zijn troon op boven de aarde wezen, heeft hij van onze schuld en zonden weggedaan. Dat is ook weer vergeven. Dus Psalm 103, het tweede en zesde vers. Deze avonddienst mogen belijdens doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten we na zingen opnieuw van de vergeving der zonde uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt ge mild, royaal, in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 3 is dat. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat we ook voor deze dienst Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, in uw Zoon, de Heer Jezus, een God van zaligheid en volkomen zaligheid. En omdat u die ons te bieden hebt, hebt u als gemeente opnieuw geroepen om in uw dienst te zijn, het zij in uw huis, het zij thuis, het zij op andere plaatsen. U hebt ons daartoe geroepen, Heere, omdat u een schat voor ons hebt. Iets zo moois en zo groots, als verder bij niemand anders ooit te vinden is. U hebt de grote schat door uw Zoon laten verwerven, van de vergeving van zonden. En die schat hebt u ons uit te delen, te bieden, Heere. Niet als een kans of een lot voor maar een enkeling. Niet als een schat die we moeten zien te verdienen of ons waardig te maken, zodat alleen de besten en de vroomsten hem kunnen in ontvangst krijgen. Het is een schat, Heere, die u uit genade schenken wilt. En daarom bid u, Heere, dat we die schat ook ontvangen in de armen van het geloof. Geef gij ons geloof, want het eigenen van het geloof is toch, Heere, dat het vergeving in ontvangst neemt. En wil dan door uw Heilige Geest geloof geven. Om te zien hoe nodig die vergeving is voor ons allemaal. Als we u niet kennen, maar ook als we u wel mogen kennen. Hoe nodig die schat van de vergeving is en blijft. Geef ons geloof, Heren, om te zien hoe groot die schat is. Wat een deur die schat opent. Dat een leven eruit opbloeit. Dat een heil eruit voortvloeit. Zo groot en wonderlijk. En geef ons geloof, Heren, zodat wij die schat in ontvangst nemen. Dat we aan die schat komen vanavond. Daar bidden we om, Heren. Dan zijn we voor het eerst in de kerk. Dan zijn we al zo vaak in de kerk geweest. En daarom bidden we ook, Heer, betrek er ons allemaal bij. Omdat er niemand is voor wie het niet belangrijk is. En daarom bidden we ook vanavond. Weert u alle vogels. Alle gedachten die het zaad weghalen. Voor het ook maar zelfs een beetje onze gedachten kan beïnvloeden en aan het denken kan zetten en wortel kan schieten. Heren, geef ons uw genade, uw kracht, innerlijke, geestelijke kracht, om tegen die vogels te strijden van afleiding, van moeheid, van volheid van gedachten of wat dan ook maar, Heren. We danken u. Dat u ons uw woord geeft, maar dat ook op grond van uw woord, uw kerk en ons land en volk, een belijdenis gegeven hebt, waarin uw woord zo heerlijk voor ons is samengevat, Heren. We zeggen u dank voor de Heidelberger Catechismus, waar uw man een eeuwige geleden toe geroepen hebt om die op te stellen. En we bidden, Heren, dat we ook dat leerboek mogen overdragen aan de volgende geslachten, aan de volgende generaties, onze kinderen, onze kleinkinderen, opdat ze een gids, opdat ze een kompas hebben om uw woord te verstaan. Zegen daar ook alle zendingswerk en geef ons, Heer, als we zelf weten van die schat, van de vergeving der zonden, een hart dat ook brandt voor het zendingswerk. Omdat het die schat aan iedereen gunt. Omdat het ook beseft dat zonder die schat mensen onder uw toren blijven en verloren blijven. Heer, wie zou dan niet bewogen zijn voor de mensen om hem heen? Geef en vervul ons daar telkens weer mee, Heer. Zegen alle evangelisatie-zendingswerk in Nederland. Ook in streken van ons land en volk waar nauwelijks uw woord meer bekend is. Gemeenten in delen van het land, in provincies, waar ze uitzonderingen zijn. Gelijk allen die daarin werkzaam zijn, die daar wonen, die daar leven. Zijn ook alle zendingswerken over de grenzen heen. We dragen de evangelisten in Roemenië aan u op. En het werk van Adriaan Stam, het werk van Ome de Maître en zijn vrouw en hun zoons. Dat ze in hun kerk en op hun plaats u dienen en mensen redden mogen. Gedenkt u alleen van de berg en de situatie in Beirut en in Libanon. Geef dat het zendingswerk voortgang mag blijven vinden. Dat er in dat land een rust en een stabiliteit mag komen, Heren. We dragen Willem en Willemien van de berg aan u op. Hun betrokkenheid bij het huis van licht, zegen onze gaven daarvoor van het verjaringsfonds. Gelijk u Thomas en Colby Roest in Thailand, wilt u wegen wijzen en deuren openen en in alle opzichten voor hen zorg dragen. We dragen ook Marieke aan u op, in de weken dat zij nu weer in Nederland verblijft bij ouders, gezinsleden en andere bekenden. Zegent u de voorbereidingen op het vertrek, zowel aan haar kant als ook aan de kant van de familie en gezinsleden, bedraagt het TFC aan u op dat zij met wijsheid en met zegen Marieke's werk en uitzending mogen omringen en mogelijk maken. Zie ons, Heere, in genade aan. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. We willen eerst een drietal bijbelstukjes lezen over de vergeving van zonden. En allereerst is dat Psalm 32. We hopen ook straks voor de preek eruit te zingen. We lezen nu Psalm 32, vers 1 tot en met 5. Psalm 32, vers 1 tot en met 5, waar Gods woord al dus spreekt in onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werd mijn been weer verouderd in mijn brullen de gehele dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Het tweede gedeelte is het Psalm 51. Dus een paar bladzijden verderop in onze Bijbel. Psalm 51, vers 1 tot en met 7. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen door vreed Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, dat is een ander begrip voor vergeeft u ze, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Tot zover dit schriftgedeelte en dan in het Nieuwe Testament lezen uit Hebreeën 9. De Hebreeënbrief. Het 9e hoofdstuk. Klein stukje ervan, de versen 19 tot en met 22. Hebreeën 9, vers 19 en een paar volgende versen. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van de kalver en de bokken met water en purperwol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament dat God aan u heeft geboden. Hij besprengde evenzo ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Weer het woord vergeving. Mede hieruit is opgebouwd zondag 21, vraag en antwoord 56 van de catechismus. Zondag 21, vraag en antwoord 56, waar wat de Bijbel over vergeving der zonden zegt, wordt samengevat. Catechismus zondag 21, vraag en antwoord 56. Wat gelooft u van de vergeving der zonden? Dit namelijk dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer, nooit meer wil gedenken. maar dat hij mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken wil, opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Drie dingen zien wij daarin. Ten eerste de belijdenis van de vergeving. Ten tweede de bloedstorting voor de vergeving. Ten derde de bede, het gebed om de vergeving. De belijdenis van de vergeving, de bloedstorting voor de vergeving en de bede om vergeving. Belijdenis, bloedstorting, bede, gebed. Tot zover de tekst en de punten voor de preek. Opnieuw zijn er de volgende afkondigingen deze zondagavond ook. Deoferente volgend zondagmorgen op 's morgens dominee G.H. Molenaar uit Doornspijk voor te gaan en 's avonds op dezelfde dienst te leiden. Volgend zondagmorgen worden alle verwacht uit de wijk der ouderlingen Huizer, De Zwart en Verburg. En volgend zondagavond alle de wijk der ouderlingen Nieuwenhuis en Verhoog. Uw voorbeeld wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering komende woensdag, weer de eerste na de vakantieperiode. En ook nu delen we mee dat ook volgende week zondag de uitgestelde afscheidsmiddag van de zondagschool zal worden gehouden, die tegelijk de opening van het nieuwe seizoen betekent. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar en de leiding worden weer verwacht. En van de kinderen die afscheid nemen van zondagschool zijn ook de ouders hartelijk welkom. En ik neem aan ook grootouders. Anderen kunnen de uitzending meekijken via internet. En het is van 2:30 tot 3:30 in de kerk. De inzameling van de gaven, de eerste eerste inzameling voor de bijdrage zorginstellingen, de tweede en de derde voor de kerk, denkt eraan om de bijdrage over te maken. Laten we dan gaan zingen, ik noemde het al, uit Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dat betekent die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 3, bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Dus van 32, vers 1 en 3. Uit de catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56 over de vergeving van zonden. En dat luidt dan als volgt. Dat betekent dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken wil, opdat ik nooit meer in het gericht van God zal komen. We staan stil bij de belijdenis van vergeving, bij de bloedstorting voor de vergeving en de bede om vergeving. Belijdenis, bloedstorting en bede gebed. Gemeente, ook thuis, maar ook hier in Gods huis, in de kerk, in het deel van de catechismus, om even de draad op te pakken voor de vakantie, in dit gedeelte van de catechismus, behandelen we de 12 artikelen die we elke zondagavond mogen belijden. En er nog wat preciezer ingezoomd. We zijn zeker van de catechismus, waarin het gaat over wat we dan in die artikelen belijden over de Heilige Geest. En als het dan gaat over wat wij over de Heilige Geest belijden, ging het eerst over de kerk. Want dat er een kerk is, dat er een gemeente is en dat er levende leden van de kerk zijn, dat is het bewijs van de Heilige Geest. De Geest zorgt ervoor dat er een kerk is, dat er gemeenten zijn, dat er levende leden van de kerk zijn. En dan worden er twee schatten genoemd, waarin de kerk deelt, waarin ieder deelt die een levend lid van de kerk is. Een schat die je in dit leven al krijgt, dat is de vergeving van zonde, wat nu overgaat. En een schat die je na dit leven krijgt, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven, wat van week zondag af over hopen te hebben. De Heilige Geest is het namelijk, die er dus voor zorgt dat je als mens, als zondaar, in die twee schatten gaat delen. Ook allereerst die schat in dit leven van de vergeving van de zonde. Dan zou je kunnen denken, maar je krijgt als gelovige toch veel meer dan alleen vergeving. Je krijgt toch ook dat je een kind van God wordt. Dat je de Heilige Geest ontvangt. Dat je een nieuw leven krijgt. Zeker, dat klopt. Waarom worden die schatten er dan ook niet bij genoemd in de 12 artikelen en zo ook in de catechismus? Nou, omdat de vergeving van onze zonden, noem het dan maar de basisschat is. Het fundament van al die andere schatten is. Zoals we zeggen, vergeving van zonde is de deur waarachter al die andere schatten, aanneming tot kind, een nieuw leven, de gave van de Heilige Geest. Vergeving van zonde is de deur waarachter al die andere schatten liggen. Als je vergeving van zonde hebt, heb je ook al die andere schatten. Dus ja, dan geldt het inderdaad wel wat Psalm 32 zegt en zingt. Welzalig hij, van wie de zonden zijn vergeven. Want die heeft al die andere schatten ook. Kind, aanneming, nieuw leven, Heilige Geest, ja. Het is dus wel een enorme belijdenis. Hè? Eerste punt, een belijdenis. Als je dat belijden mag. De vergeving van zonden is ook mijn deel en ook mijn zonden die zijn vergeven. Nou, we hebben een paar kanten van belichten aan het eerste punt van de preek. Betekent nogal wat. Om te beginnen dit, betekent dus ook, als je geen vergeving van je zonde hebt, zit de deur van al die andere schatten ook dicht. Als onze zonden niet vergeven, zijn we ook geen kind van God. Hebben we ook de Heilige Geest niet ontvangen? Zijn we geestelijk dood? Zonder vergeving van zonde is de deur van al Gods schatten van heel zijn koninkrijk voor ons nog dicht. Dan zou je van elders in kunnen klimmen En denk je dat je dan toch wat van die schatten te pakken kan krijgen, maar daar help je natuurlijk niemand mee. Vergeving van zonden. Dat is de deur. Betekent ook, en dat is een hele mooie kant, omdat vergeving van zonden dus de deur is, betekent ook, die vergeving krijg je dus niet pas helemaal aan het eind van een traject. Als je al een beetje nieuw leven hebt en daar een eindje goed mee bezig bent. Als je al een beetje als kind van God kunt gedragen en daar goed je best voor doet. Als je al iets van de vrucht van de geest hebt en weet uit te stralen. En als je dat dan ja, al een beetje hebt en als je daar dan al een beetje goed mee bezig bent. Dan krijg je ook nog aan het eind de vergeving der zonde op je bord. Nou, zo dus niet. God zij dank niet. Vergeving is geen, noem het nou maar, beloning aan het eind van een lang traject dat ik al een beetje veranderd ben en een beetje op de goede weg ben en een beetje mijn leven aan het verbeteren. Nee, vergeven is niet een beloning aan het eind van het traject. Vergeven is het geschenk van God. Helemaal om niet. Uit genade. Vergeving is een geschenk van God wat Hij doet en wat Hij geeft. Ik hoef dat mezelf niet te doen of mezelf aan te praten. Dat zou niet lukken en niet kunnen ook. Het is een geschenk van God. En wat voor een geschenk. Om daar eens naar te kijken, dat is weer een volgend aspect. De Bijbel gebruikt er een paar prachtige beelden voor. Bijvoorbeeld in Micha 7. We konden niet alles lezen wat aan de orde komt. In Micha 7 staat die mooie tekst. Gij zult onze zonden werpen, dempen, in de diepten der zee. Zoals je dat moet ook niet doen, maar zoals je afval in de oceaan zou kunnen dumpen. En het zakt kilometers weg naar de bodem toe. Je ziet het niet meer, je vindt het niet meer, je kan er niet meer bij. Dat is vergeving. Alsof het kilometers onder de zeespiegel is gedumpt door God. Jesaja 38 zegt Hiskia die mooie uitdrukking. Heere, gij al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dat is ook heel mensvormig bedoeld. Dat achter je rug ligt, ja, dat zie je niet meer. Dat is onwinbaar. Vergeven. En we zongen op Psalm 103. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover van de ene kant van het heelal naar de andere kant van het heelal. Nou, dat is met een intrede tegenwoordig. Zover doet hij ons over, vergeeft hij onze zonden. Dan lijkt me dat de catechisme zo weer heel mooi samenvat. Als onze catechisme antwoordt, het zegt dat God mijn zonden nooit meer gedenkt. Nooit meer aan ook maar één zonde van me denkt. Het is uit zijn gedachten. Het is vergeten door God. Het is er niet een beetje vervaagd. Het is niet een beetje uitgewist. Zodat minder makkelijk te lezen of te vinden is. Nee, het is helemaal weg uit Gods gedachten. Kun je ook een beetje begrijpen dat het woord voor vergeven, het Oude Testament, ook nooit van een mens gebruikt wordt. Nooit. Alleen van God. En dat wil ik iets aan mij aangeven. Ja, als mens kun je dat ook niet. Denk nog maar even mee, hè. Als iemand, denk bij mezelf, als iemand mij benadert, me kwetst. Nou, noem maar mijn auto expres, terwijl die stilstaat, raak rijdt. En iemand die biedt excuus aan en zegt, het spijt me, ik was even in een woeste bui, ik had iets tegen u, maar ik had het natuurlijk nooit mogen doen. Mijn excuses, dan kan ik zeggen, joh, zand erover, vergeef het je. Als je het 1 of 2 maanden, of zelfs 2 jaar later, nog een keer doet, dat is dan het eerste wat ik denk, dat is de tweede keer al. Als ik het had vergeven, had ik dat niet gezegd en niet gedacht. Als ik het had vergeven, wist ik er niet van en was het vergeten. Dan zou het als het ware weer de eerste keer zijn geweest. Hè? Dat is dus vergeving. Het is uit Gods gedachten totaal helemaal weg. Ondenkbaar, onvindbaar. Hij weet er niet meer van. En dat geldt dan ook nog. Catechismus is heel wijs. De catechismus die kent u wel een beetje in jou. Geldt ook nog mijn zondige aard. Wat mijn leven lang mee te strijden, mee te vechten heb. Maar laten we eerlijk zijn. Dat kan juist hetgeen zijn wat je soms het meest benauwt. Hè? Als je voor jezelf wel eens denkt. Van ja, ik denk echt dat mijn zonden vergeven zijn door God. Ik geloof vandaag dat al mijn zonden zijn vergeven. Maar dan doe je het morgen weer. Toch weer. En je merkt dat de neiging had naar die zonde niet weg is. Maar soms weer springlevend is. Dat kan je toch dan juist het meest aan het twijfelen brengen, of niet? Dat je denkt, als ik het nou echt had geloofd, die vergeving, dan zou ik dat nou toch niet meer hebben. Je bent jezelf als een raadsel dan, hè. Hoe kan ik die vergeven zonde toch nog weer maar toetrekken en aan toegeven? Nou, de catechismus die kent je helemaal. De catechismus zegt, en die denkt God ook niet meer aan. Die zondige aard, die je zo aan twijfel kan brengen, en die je zo benauwen kan, dat je denkt, hoe heb ik het nou met mezelf, met die vergeving, die valt er ook onder. Onder dat nooit meer aan denken en dat vergeven. Ook daar komt God niet meer op terug. Wel, ja, inderdaad. Welzalig hij zij, wiens zonden zijn vergeven. Dat is wel een belijdenis van, ja, van iets zo moois en van iets zo onvoorstelbaars. En dan mogen we daar zelfs nog iets bij betrekken. Dat staat ook in de catechismus. Misschien wel eens geneigd om te denken, ja, vergeven van zonden, een beetje over nadenken. Dat ik me zo voor van, je mag er met een schone lei beginnen. Hè? Waar je allemaal verprutst hebt en bekliederd hebt en bekladderd hebt. Dat is uitgewist, dat is weer schoon, dat is weer wit geworden. Je mag er met een schone lei beginnen. Dan denkt u veel te klein en veel te karig van God. Want de catechismus zegt ook nog iets achter. Het is niet alleen zo dat God dan nooit meer aan mijn zonden en ook nooit aan mijn zondige aard denkt, maar het is ook nog zo dat hij dan mij de gerechtigheid van Christus ervoor in de plaats terugschenkt. Hij trekt je vuile kleren uit, maar laat je niet staan. Hij geeft je schone kleren ervoor terug. Ik heb als voorbeeld van een schrift gebruikt, hè, van kinderen op school. En stel eens even voor dat je leven een schrift is. Elke dag een bladzij. En elke bladzij staan vlekken op en staan krassen in. Zoals een kind op school last kan hebben en hij snapt helemaal niks van die sommen. Op elke bladzij rode streep na rode streep. En dan kan de juffrouw doen. Nou, geef je schrift maar hier. Gooi in de prullenbak. Je krijgt een nieuw schrift. Ik heb het nog een keer uitgelegd. Kun je het opnieuw gaan doen? Nee, wat doet God? Hij scheurt al die zwarte bladzijden eruit. Dat zegt met al die bekliederde bladzijden, met rode schrift van God, dat gaat in de prullenbak. En dan geef je een nieuw schrift terug. Wat al helemaal goed is ingevuld. Wat al helemaal goed van begin tot eind is ingevuld. En waar het eind van het schrift een grote 10 staat. Dat is vergeving ook nog eens een keer. Dan zegt God niet, nou goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Schone lei beginnen. En nou beter? Hopen dat ik er nou wel een goedkeuring heb? Nee. God ziet me aan alsof ik in Christus volmaakt ben. Een 10 bladzij voor bladzij van mijn leven. Smetteloos. wat ik nog moet doen om zalig te worden? Ja, niks. Wat moet ik nog doen om zalig te worden? Helemaal niks. Mijn schrift is al ingevuld met allemaal goede werken en goede bladzijs en allemaal tienen. Wat moet ik nog doen om vrede met God te krijgen? Helemaal niks. Wat zal ik dan nog doen? Ja, God dankbaar zijn natuurlijk. God dankbaar zijn. Ik hoef hem nergens voor te dienen. Maar ik kan het niet laten. Ik hoef hem nergens voor te dienen. Want zalig ben ik toch al. En daarom, Heere, zal ik u danken. En zal ik u dienen daarvoor. Dat is de vergeving van onze zonden. Dat is die deur van het magazijn, waar ook nog al die andere schatten achter liggen weggetast, die ook mijn deel zijn als ik de vergeving van mijn zonden heb. Als je nou weten mag, hè, dat je zonden zijn vergeven, dan ben je even rijk. Toch? Dan mag je daar toch wel eens van huppelen van zielenvreugd, of niet? Dan mag je wel eens proberen tot je door te laten dringen wat dat voor een belijdenis is, wat net wel geweest even op een rijtje te zetten. Als je dan je zonden vergeeft, hij mag dat weten, dan kun je het wel huppelend over straat lopen, om zo te zeggen. Dat maar een vraag zijn. Zijn ook mijn zonden vergeven? Deel ik in die weergaloze schat. Met alles wat er nog het voortvloeit ook. Deel ook ik in de vergeving van mijn zonden. Hoe ik daarin deel, dat gaat nou verder in de preek komen als God het geeft. Nou heb ik geprobeerd om over vergeving wat Bijbelse dingen te zeggen. En ik heb eigenlijk al geprobeerd om dat zo te doen, zonder de Heer Jezus te noemen. Ik heb hem even genoemd, maar eigenlijk bijna niet. Nou, dat kan en dat hoeft natuurlijk niet. Want hoe kan God dat nou doen? Vergeven. Hoe kan de rechter schuldigen vooruit laten doen alsof ze niks op hun kerfstok hebben. En dan niet één keer, maar telkens weer. Hoe kan God die schat geven aan mij of aan wie dan ook? Nou, Hebreeën 9 zegt het ons voor, daarom lazen we het ook. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ik had het heel goed opgepakt, want de catechisme zegt in het begin van ons antwoord dat God die zonden vergeeft omwille van de genoegdoening, bloedstorting, het sterven van de Heere Jezus. Dus vergeven zonde, die schat, die is er, dankzij en omdat Jezus zijn bloed heeft gestort, zeg maar zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Het geheim, het wonder, het fundament van die vergeving van zonden, dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. De bloedstorting voor de vergeving ten tweede. Dat heeft alles mee te maken met wat zonde nou ten diepste is. Het Oude Testament heeft er vier woorden voor. Die allemaal een kant van zonde belichten. Het eerste woord Oude Testament, ik noem het nou als eerste, is een woord dat betekent letterlijk overtreding. Dus als je zondigt, dan overtreed je een wet. En ja, als je dat doet, kom je niet zomaar vanaf. Hè? Als je verkeerswetten overtreedt, je rijdt door rood, of rijdt 80 waar je 50 mag, en het wordt gezien, ja, dan kom je niet zomaar meer weg natuurlijk. Dan kun je niet zeggen, nou ja, sorry, ik zal het niet meer doen, kijk volgende keer beter uit. Ja, daar kom je niet meer weg. Je hebt een overtreding gemaakt, daar zul je ook voor moeten boeten. He, daarom is het een overtreding. Een tweede woord, dat is wel het testament, is het woordje opstand. Kijk, zonde dat is in zijn diepste kern opstand ja, tegen God. De rollen om willen keren. De koning in de hemel onderdaan willen maken. En mezelf koning in de hemel op Gods plaats willen zetten. Ik ga koning Willem-Alexander uit zijn paleis slepen. En ik ga zelf in dat paleis wonen. Ja, dan voel je wel aan. Dat blijft niet zonder gevolgen. Dan komt er de politie of een legereenheid. Want dat gaat natuurlijk zomaar niet. He, als je in opstand komt tegen je koning. Tegen de hemelse koning. Ja, dan haal je wel wat over je heen. Het derde woord voor zonde is doelmissen. Dat kent u waarschijnlijk wel van catechisatie. Niet doen waarvoor we bedoeld zijn. Voorbeeld. Een pen. Bedoeld om te schrijven natuurlijk. Ja, als een pen niet schrijft. Ja. In de prullenbak. Een horloge. Bedoeld om de tijd aan te geven. Doet hij dat niet? Ja. Ik zal het weggooien. Een mens bedoeld om God te verheerlijken. Een mens die dat doel niet doet. Ja, die heeft geen recht van bestaan meer. Die heeft geen recht van bestaan meer. Zoals die pen en het horloge ook niet meer. En het vierde woord voor zonde is dat je van de weg afbuigt. Nou, dat loopt natuurlijk nooit goed af. Als je van de weg afbuigt. Dan rij je de berm in. Of tegen de vangrail aan. Of in de sloot. Als je van de weg van God afbuigt. Daar komen ongelukken van. Daarmee doe je jezelf kwaad. Daarmee doe je vaak ook anderen kwaad. Nou, dat is zonde. En dan is het punt. Ja, dat we hebben aan te voelen. Of te erkennen. Dat het dus heel iets anders is. Dan nou ja, foutje, sorry. Ongelukje. De duivel wil je maar al te graag laten geloven. Ja, dat het is. Ja, even een foutje. Volgende keer beter. En dan is het afgedaan. Dat is duivelse misleiding. Daarmee moeten we onszelf niet van afmaken. Daarmee moeten we zelf onze zonden niet onder het vloerkleed gaan poetsen en gaan vergeten. Dat helpt niks. Dat is bedrog. Misleiding. Met zonde. Hoe was het ook alweer? Afbuigen van de weg. Doelmissen. Opstand. Overtreding. Met zonde haal ik echt iets over me heen. Heb ik echt iets op mijn geweten. Zonde brengt mij voor God de rechter. Zijn wet heb ik overtreden. Tegen zijn gezag ben ik in opstand gekomen. Aan zijn doel voldoe ik niet. En zijn weg heb ik verlaten. Wat doet een rechter dan? Wat doet een rechter bij iemand bij wie de kans op terugval 100% is? Kan de rechter dan zeggen? Ja, vooruit. Ik wil het niet moeilijk doen. Joh, ga maar. Zet je weer op vrije voeten in de samenleving. Nou, dan struikelt het recht op de straten. En heel Nederland zou te hoop lopen hè, tegen zo'n rechtspraak. Dat kan toch niet in het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat kan ook niet in het Koninkrijk van God. God die alles ziet, die zal het recht zijn loop laten hebben. Hij zal laten boeten en hij zal straffen. Dat is recht, dat is billijk en dat is vooral redelijk en rechtvaardig. Maar God heeft zijn eigen geliefde enige geboren zoon gegeven. Zijn geliefde in wie hij al zijn welbehagen gehad en heeft. En hij geeft hem om voor de rechtbank en voor het gericht van de rechterstoel te komen. Om al die zonden, de zonden der wereld op zich te nemen. En hij is ermee naar het gericht gegaan door Gethsemane heen. Zich alleen was naar Golgotha toe. En daar heeft hij voor de rechtbank van God gestaan. En hij heeft zijn bloed gestort. Zijn leven gegeven. Hij heeft volkomen de straf gedragen. En dan, hij is ook volkomen gehoorzaam geweest tot het bittere, bitterste einde toe. Zijn bloedstorting. Hij heeft zijn leven gegeven voor die rechtbank van de hemelse rechter. En door zijn bloedstorting, door zijn leven en sterven, is de vergeving. Zo'n groot geschenk. Het geschenk van vergeving door de bloedstorting van de zaligmaker. Dan zou je kunnen denken, ja, zo'n groot geschenk. Ja, dat is dan vast maar voor een enkeling. Dat is dan vast alleen maar voor iemand die al een heel eind op weg is. Voor iemand die al een heel eind bij God in een goed blaadje is gekomen. Nee, wat lezen we in de Bijbel? In hem, in de Zoon die zijn bloed tot zijn leven gaf, biedt God vergeving aan. Aan u, aan jou, aan mij. Doet er niet toe wie je bent en hoe je er zit. In Christus biedt God deze vergeving aan. En geeft de nodiging aan je hart. Kom. Geef nou mij je zonden. En ontvang vergeving. Omwille van de middelaar, mijn Zoon. En ontvang de gerechtigheid die hij volbracht heeft. En zo wordt Jezus ieder, ook jou, u, mij, aangeboden. Opdat u zich de vergeving laat schenken. Zodat u zich uw zonden laat afnemen. En zodat u zich de gerechtigheid van Christus laat geven en laat aantrekken. Op grond van het bloed van Jezus is het vrij beschikbaar voor een ieder die het hoort. Wat is dat een zalige overdracht. Die toch hier plaatsvinden. Weet u ervan? Die ene preek. En het lam kwam langs. En al je zonden droeg je over. En gaf zijn gerechtigheid terug. Dat is het, dat is het. Je raakt hier je zonden kwijt. In de vergeving die God je aanbiedt. En dan herinneren we ons, daar komt het in de catechismus, hè? Die drie draden. Om te leren hoe ik verlost word. Nou zo, door vergeving. Door die volmaakte, volkomen vergeving. Die er is dankzij het bloed van de middelaar. De liefde van het sterven van de Heer Jezus. Zo word ik verlost. Zodat ik nooit meer in Gods gericht kom. Gods oordeel zal me nooit meer, er is een ander voor mij gestraft. En God zal dat niet herhalen en nog een keer overdoen aan mij. Ik zal nooit meer in Gods gericht veroordelen. Dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zo ben ik verlost. Doordat hij voor mij, ik voor u. Zo leer ik ook steeds dieper. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Mijn zonden zijn wel heel erg. Dat Jezus zijn bloed er voor me stort. Zonde gaat wel pijn doen van binnen. Of niet? En die schaamte tegenover de Heer Jezus. Dat ik het hem toch weer aandoe. En nog niet genezen ben. Van die zonde waarvoor hij aan het kruis is gegaan. En daarnaast loopt de draad van de dankbaarheid. Oh, wat wil ik toch voorkomen dat ik hem nog meer pijn zal doen. Oh, wat verlang ik toch om hem nou heilig te mogen dienen en heilig te mogen leven. Gaf ik maar geen slagen meer op zijn doornenkroon en geen klappen om met de hamer meer, kon ik hem maar dienen in een dankbaarheid die de zonde versmelt en verjaagt. Zul ik dan mijn leven lang ellende, verlossing, dankbaarheid. Wat een schat, hè, vergeving van zonde. Omwille van de bloedstorting van de middelaar. Nou vertelt David in Psalm 32 toch. Dat hij deze vreugde en vrede ook een tijdje kwijt is geweest. En er zijn zelfs zondaren. Die nooit in deze schat delen. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met het derde. De bedend gebed om vergeving. En dat had David nagelaten in Psalm 32. Hè? Hij had zijn zonde een tijdje verzwegen. Niet beleden dus. He, dat was zijn geval, he, van David. Die zonde wat over met Bathseba. En dat hij Uria daarna ter dood had laten brengen op een slinkse manier. Nou, dat kan bij ons trouwens heel andere zonden betreffen. Of zonden die wel zwaar niet deden, maar die we dachten, voelden of wensten. Want ook dat zijn zonden. Of zonden die we juist nalieten. Niet God de eer gaven. Niet dat we voor hem alle dingen deden. En wat is het erg, wat doen we onszelf tekort als wij die zonden dan verzwijgen. Dat daar overheen willen leven. Dat moet dus nooit doen. Beetje over je zonde heen, nee, vooruit. Ik ga maar slapen, ik hoop dat ik morgenochtend alles een beetje kwijt ben, dat rotgevoel. En dat het dan een beetje achter me ligt en dat ik het dan kwijt ben. Dat moet je nooit doen. Je zonde goed praten. Och, als dit nou alles is, waar maken we ons nou eigenlijk druk over? Niet doen. Daarmee wijs je de vergeving af. En ook al hebben wij dan geen last meer van onze zonden, dat zegt allemaal niks of wij er altijd niet nog last van hebben. Bij God blijven ze opgetekend, omdat wij zijn vergeving blokkeren, de deur wijzen, van ons afschuiven, net zo lang, totdat de beden komt. Totdat onze zonden belijden gaan. Johannes 1 vers 8 zegt dat heel letterlijk. Hè? Indien we onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig dat hij ze ons zal vergeven. Belijden, vergeven. Dat is een evangelie van heb ik jou daar. Hè? Want we hoeven onze zonden dus niet eerst te bestrijden. Of te verbeteren, of weg te poetsen, of goed te maken. Nee. Beleiden, erkennen. Hé, wat is dat zonden beleiden? Nou, dat is eigenlijk heel. Dat is God gelijk geven. God gelijk geven. Namelijk, God gelijk geven dat alleen vergeving er iets aan doen kan. Alles aan doen kan, iets aan doen kan. Alleen vergeving. Nou, dat horen we David bidden in Psalm 51. En nou, het is best een vraag van, gewoon om voor jezelf na te gaan, van, bid jij nou wel eens net zoals Psalm 51 luidt? Bid u nou net zo wel eens als Psalm 51? Is dat een bestanddeel van je geloofsleven? Wat we in Psalm 51 hebben gelezen. Maar dan vinden we, hoe dat gaat om zo te zeggen. Hè? In vers 5, daar zegt David, ik ken mijn overtredingen. Ze is steeds vol mij. David maakt zich er niet vanaf. Hij staat er niet overheen. Hij staat erbij stil. Wat vindt God hier nou van? Wat hij gedacht, gedaan of niet gedacht en niet gedaan. Wat vindt God er nou van? Niet overheen stappen. Wat vindt God ervan? In vers 6a bekent hij dat hij tegen u alleen gezondigd heeft. Tegen God. De goede schepper. De goede Heere. Mijn zaligmaker, als je dat mag weten. Tegen u heb ik gezondigd. In vers 6 ableidt hij dus verder dat ik gezondigd heb. Ik, nee, niet mijn vrienden. Niet de duivel. Nee, niet de tijd waarin we leven is de schuld. Ik. Ik en niemand anders. Ik heb gezondigd. Hij beleidt daarna dat God recht is in vers 6b. Heer, als u me straft, als u me vergeldt, dan bent u niet super streng of overdreven zwaar. Dan is mijn eigen schuld. U bent recht. U bent zuiver. En als u me straft, dan hebt u daarin het recht aan uw kant. En in vers 7 herkent hij dan, diep van binnen ben ik zo en ben ik altijd al zo geweest. Erfzonde. Het is mijn diepste wezen om te zondigen. Die ene gedachte was een bewijs van heel mijn bedorven hart. Er valt van mij niet anders te verwachten dan zonde. Van mijn kindsheid af. En daarom vergeef mij. En daarom, o Heere, vergeef mijn overtreden. Want alles wat ik met mijn zonde doe of niet doe, dat helpt er niet aan. Dat helpt er nooit aan, Heere. Als u er maar wat mee doet. Als u ze me maar vergeeft. Dat is mijn enige hoop. Weet je zo wel eens? Is dat een bestanddeel van uw leven? Nou, zo krijg je vergeving. Of je krijgt hem niet. Maar zo krijg je vergeving. Begin maar bij die ene zonde die je van jezelf weet. En beleid die. En vraag of de Heer nog maar meer zonde laat zien. En je zondige aard laat zien. Zo krijg je vergeving. Alle andere uitvluchten zijn geblokkeerd voor je en geef je geen rust. Vergeving is het enige wat overblijft. Zo krijg je vergeving. Het wel. Direct. Direct. Onvoorwaardelijk. Zo krijg je die vergeving, dat God er nooit meer aan denkt, dat hij het in één keer helemaal vergeet, dat je bekleedt met de gerechtigheid van Christus, zo krijg je direct vergeving. Roep ons wel, daar hoeft God niet over na te denken, als je om vergeving bij hem aanklopt. Daar hoef je God niet toe over te halen. Hij deed niets liever. Zo ontvang je vergeving. Nee, die voel je misschien niet direct. Misschien heb je niet direct een gevoel alsof je de lucht in kan springen, alsof je 100 kilo... Nee, misschien voel je dat niet direct. Maar daarom is het nog wel zo. Daarom doet God het nog wel. Want er zit geen vingerknip tussen. Tussen dat terechtkomen bij je vergeving en het geschonken krijgen van vergeving. Ja, maar waarom bidt David er dan zo dikwijls om? Hij blijft op zijn 51 ton maar bezig. Delg toch uit, was me, reinig me, verzoen me, enzovoort, enzovoort. Nou kijk, maar dat David dat al 10 keer bidt in deze psalm. Is niet omdat hij God moet bewegen. Om het toch alsjeblieft te willen vergeven. Omdat God niet zomaar vergeeft. En dat je God met wel wat heel veel gebeden moet proberen het zo ver te krijgen dat hij je vergeeft. Nee, daarom hoeft David dat niet. Daarom hoef ik dat niet te doen. Eén zucht om vergeving. Het is zo. Maar David heeft vaak om gebeden. Om zijn geloof in die vergeving te versterken en te vergroten. Hij kan dat niet geloven. En daarom bid je nog een keer om. En nog een keer om. En nog een keer om. Het gebed is het middel om het geloof in die vergeving te beoefenen, te versterken, te vergroten, te verzekeren. Daarom die beden om vergeving, dus die herhaalde beden om vergeving. Dan zijn belangrijk punt, daar dus mee eindigen. Dat blijft het hele geloofsleven zo doorgaan. Psalm 32, 51 en 130, om wat te noemen. Dat zijn geen bekeringsgeschiedenissen. Zo van ja, zo bid je als je tot bekering, tot geloof komt. Nee. Het zijn momenten uit het leven van een man die God mocht kennen. Al jarenlang mocht kennen. Blijkbaar gaat dat dus een heel geloofsleven lang door, die beden om vergeving. En dan werd Jezus ook eerst onze Vader, zijn discipelen dagelijks bidden, om vergeving van onze schulden. Hoe zit dat? Kijk, er is een vergeving, eens voor het eerst. Soms ineens in je leven binnen, soms geleidelijk in je leven doorgedrongen. Maar eens voor het eerst. Je ziet je voor Gods rechterstoel staan. En je weet je geen raad. Met alles van jezelf wat je doet of niet doet. Vergeef mijn overtreding. Heer, het is vergeving krijgen of verloren blijven. Eens voor het eerst. Eens voor de eerste in je leven. Als je de dag weet, zou je wel in willen lijsten. Hoef je ook niet precies de dag te weten hoor. De eerste keer valt samen met de overzetting uit het rijk van Satan in het rijk van God. Met van dood levend gemaakt worden. Met onder de vloek worden weggehaald en onder de zegen worden gebracht. De eerste keer. Maar vergeving blijft nodig en blijft doorgaan. Ook en juist als je de Heer ook kennen mag. Nee, God, niet dan met de angst. Misschien stuurt God me toch wel weer terug. Misschien draait God het toch nog wel weer terug. Misschien dankt God me dan toch nog aan. Misschien stuurt God me terug. En moet toch weer steeds een beetje bang blijven. Wie weet. Gaat alles weer teloor. Nee. Dat hoeft niet. Mag zelfs niet. Maar wel brengt elke zonde me weer dieper tot het besef dat ik het wel waardig zou zijn. Dat ik het wel verdiend zou hebben. Als God nooit met me van doen zou willen hebben. Wel steeds tot een dieper besef. Wat heb ik de Vader een verdriet gedaan. De Zoon gegriefd. De Geest bedroefd. Denk nog maar even, zeg ik zo, aan je vader of aan je moeder. Gelukkig, fijn ook kinderen in de kerk vanavond. Ik kan morgen een beetje uitslapen, het is op vakantie. Hè? Maar stel eens even voor, je doet iets wat je vader en je moeder echt niet wil. Echt niet. Dan weet je wel, kijk, dat je dan morgen de deur uit wordt gezet, hoef je niet bang voor te zijn. Toch? Dat je vader zegt, en ook naar het gemeentehuis, en klaar je schrappen van ons gezin. Hoef je echt niet bang voor te zijn. Toch echt niet. Maar, ja, je vader kan wel verdrietig en boos zijn. En dat is niet fijn. Is het nog gezellig aan tafel? Nee, helemaal niet. Alsof er een plank tussen je vader jou in staat. En zo ijzig stil. Je kijkt naar het gezicht van je vader en je weet genoeg. Dat voelt echt niet lekker hoor. Nou, daarom ga je Tom aan zeggen, papa, ik heb er spijt van. En ik zal proberen het nooit meer te doen. Dat lucht wel op dan. Hé, nou, zo naar God toe. Als zijn gelovigen, als zijn kinderen zondigen, dan staat mijn zaligheid niet op het spel. Dan krijg niet God, nou schrap ik je weer uit de lijst van mijn kinderen. En je staat er weer buiten. Nee, dat niet. Maar het wordt wel donker. Alsof er een plank tussen God en mijn hart zit. En als je gaat bidden, dan voel je het ook wel. Er is geen vreugde. Er is geen nabijheid van God meer. En dat doet pijn. Hoe echt je gelooft, hoe meer pijn je dat gaat doen, hoe ondraaglijk dat wordt als je voelt. Ik heb mijn vader vertorend. Ik heb de geest bedroefd. Ik heb de zoon gekrenkt. Ik heb vergeving nodig. Je gaat Psalm 51 weer bidden. De bede om vergeving. En als het dan weer opentrekt en dat doet het. Ja, dan zie je Gods vriendelijk aangezicht weer. En dan is er die liefde van de bruidegom weer in je hart. Of die komt dan weer. Kijk, dus het is dus niet zo dat ik kan zeggen, ja, ik weet wel, eens heb ik meegemaakt dat mijn zonden vergeven zijn. 5 jaar, 10 jaar, misschien wel 30 jaar geleden. Ik weet nog goed dat ik het toen heb gemerkt. En daar hou ik het nou maar op. En daar hou ik het nou maar bij. Nou, dan leeft u niet rijk hoor. Dan leeft u niet rijk. Als u sindsdien maar om die bede om vergeven bent heen gegaan. En u doet het maar met wat u 20 jaar geleden ooit eens een keer hebt mogen ervaren. Dan leeft u niet rijk. Het is dus ook niet zo. Ah, ik geloof, ik zondig wel. Maar daar is Jezus voor gestorven. Dus dat is zo'n punt niet. Dan ga je ook om die bede om vergeving heen. Dan ga je ook om die bede van vergeving heen. Het weer goed praten en het zelf maar weer doen alsof het goed is. Nee, steeds opnieuw de bede om vergeving. Ik herken steeds weer en dieper dat ik het waardig ben verstoten te worden. Ik besef steeds weer en dieper wat ik God ermee aandoe. En kleer steeds meer met verwondering. Wat een schat die vergeving tot is. Ik geloof de vergeving der zonden. Halleluja. Amen. In het verlengde van het laatste punt van de preek, de bede, het gebed om vergeving, zeg nu Psalm 51, vers 1 en 5. Psalm 51, vers 1 en 5. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we kunnen nog de helft niet uitzeggen of uitstralen van de rijkdom van uw schat, van de vergeving der zonden. Geef dat we allemaal deze dienst verlaten met deze schat in ons hart. Dat u ons vergeven hebt, nooit meer aan denkt, ons volkomen gerechtigheid gegeven hebt, om de bloedstorting, om het lijden, sterven van u, de Heere Jezus. Geef dat we allemaal deze dienst verlaten met die schat in ons hart. Wil ons daarom, Heer, alle leren spellen. De bede van Psalm 51. Voor het eerst en steeds weer. Waarmee al onze vluchtwegen worden geblokkeerd en afgesneden. Wat en hoe we ook met onze zonden wel of niet omgaan of doen, dat we daar niet mee geholpen of gered zijn, maar alleen door uw vergeving. Heer, leid er ons ook heen als we aarzelend zijn. En we kunnen en we durven het niet in onze vuile handen te nemen. We in de weg van het gebed, het geloof werken en versterken. Geef inzicht in de grond van de vergeving. Dat die helemaal ligt in het offer van uw Zoon. Geef zich in het onvoorwaardelijke van uw vergeving. Tegen alles wat we wel of niet voelen in. Heere, breng ons erdoor. Geef dat niemand zonder vergeving van zijn of haar zonde vannacht gaat slapen. Want als we geen vergeving hebben, zit de deur nog dicht. Dicht. Heere, daarom bidden we ook. Wil alle vogels die het zaad van uw woord willen wegpikken, in en na deze dienst bestrijden. En ons in uw kracht die vogels weg laten jagen. Opdat dit woord wortel schiet, onze gedachten beïnvloedt, ons tot de bede brengt. Heere, we danken u voor uw liefdevolle zorg die u deze zondag ons betoond hebt. U bent zo uit op ons behoud, Heere. We danken u ervoor. Het is meer dan we verdiend hebben. En we danken u meer dan dat we zeggen kunnen. Zegen ons de voorliggende week, zo u het geeft. Wees met leerkrachten die een nieuw schooljaar voor gaan bereiden. Gedenk ons allen op al onze wegen. Hoor ook dit gebed, Heere. In de vergeving van onze zonden. Opdat we zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. Uw grote schat. Uw onuitsprekelijke goed. Om Jezus wil. Amen. Nog een psalm die van vergeving zingt. Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegen.